Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons zingen Psalm 46. Het eerste en het vierde vers. Daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament, Matteüs 17, van 1 tot en met 21.
En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in den welken ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende, raakte hen aan, en zeide, staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende, zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend. Doch zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes den Doper gesproken had. En als zij bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mens, vallende voor hem op de knieën en zeggende, Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden. Want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordende zeide, O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem mij hier. En Jezus bestrafte hem. En de duivel ging van hem uit. En het kind werd genezen van die uren af. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zeide tot hen, om uw ongeloofs wil. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, hij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts, en hij zal heen gaan, en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten. Tot zover.
Wij willen u eerst de heilige doop bedienen in het midden der gemeente. En we lezen nu daartoe het formulier om deze heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao maar al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge dit kind genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijden. Opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefdouders, ik verzoek u nu van uw zitplaatsen op te staan en te antwoorden op de vragen die ik u stellen zal. Geliefde ouders, God heeft u dit kindje toebetrouwd en u hebt beloofd, hier voor Gods aangezicht, dat u het zou opvoeden alsof het uw eigen kind was. Het heeft God behaagd om, zoals hij eertijds uit het verre Ethiopië de koningin van Sheba de begeerte gaf om tot Salomo te komen, om hem met raadselen te onderzoeken. Het heeft God behaagd, zeg ik, om u ook een kindje uit datzelfde land te schenken, als uw eigen kind. Ge hebt de verantwoordelijkheid daarvoor aanvaard. En ge hebt hier voor het aangezicht van God en de gemeente beleden, dat ge dit ook in de praktijk begeert uit te oefenen. Daartoe heb u nodig de hulp en de bijstand van onze getrouwe God en zaligmaker. We weten dat de genade is uitgebreid vanuit het volk der Joden, zijn lievelingsvolk, zijn eerste zoon, Israël, ook tot de heidenen. Wij waren immers ook maar heidenen. God heeft ons ook maar uitgeroepen uit het heidendom. Ook dit kindje dat God u gegeven heeft, is gekomen uit een land waar nog maar enkele resten van het christendom meer aanwezig zijn. Daar is in ieder geval ook het woord van God geweest. En plaatselijk is het er nog. Hoe het ook zij, uw kindje is tot u gekomen. God heeft het als met zijn hand bij u gebracht. Ik weet dat u erom gebeden hebt. En ik weet dat u ook gelooft dat God hier in uw gebed verhoord heeft. Op uw rust nu de grote verantwoordelijkheid om ook dit kleine kind uit het verre, ik mag wel zeggen heidenland, want de meeste mensen zijn nog heiden in Ethiopië, hierheen te brengen om het in Israël in te leiden. Daartoe heeft God uw roeping gegeven. Want het is uw taak, en ik weet dat u het begeert te doen, om dit kind te leren wie Jezus Christus is. Dat is de hele inhoud, heb ik vanmorgen gezegd, van het dierbare evangelie. Dat ook dit kind gewassen zal worden door de kennis die door u in het hart, ook van dit kind en het andere kindje dat God u al gaf, in te prenten en als het ware in te planten, onder de zegenende bediening van de Heilige Geest, omdat het zaad wat u strooit in het kinderhart door de genade van God mag wortelen en opwassen, opdat we hem, de enige middelaar Gods en der mensen, de zaligmaker der wereld, zouden kennen als hun God en zaligmaker. Als u bedenkt, of in ieder geval, zover als u het bedenken kunt, waar dat kindje geboren is, in welke omstandigheden het misschien geboren zal zijn, vele dingen zijn u onduidelijk, omdat we het nu eenmaal niet meer kunnen navorsen. Maar één ding weet u. Door uw begeerte en door de zegen van God heeft God u bij elkaar gebracht. God doet nooit iets voor niks. Hij doet ook nooit iets om mensen bij voorbaat al te verderven. God heeft dit kindje op uw pad gebracht om het op te voeden in zijn vrezen. En wat zou een grote blijdschap zijn voor de engel in de hemel, als u een middel in de hand van God mag zijn om ook dit kindje tot de kennis van de Heer Jezus Christus te brengen. Dan zal niet alleen uw ouderliefde bestendigd zijn, want wat zal er nu voor ons als ouders een groter geschenk zijn dan wanneer we mogen zien dat onze kinderen de Heere vrezen. Geld en goed is tijdelijk. Eer en aanzien is maar voor een korte tijd. Maar genade gaat mee over dood en graf. Wel nu de God van Abraham, Isaac en Jacob, onze getrouwe God en zaligmaker, vervullen ook zijn belofte aan dit kind, wat hij hier in de doop ook aan dit dochtertje van u wil schenken. Zijn trouw, zijn genade en zijn goedheid. Zo waarachtig als dat water op het hoofd van dit kind zal neerdruipen, zo waarachtig belooft God de zonde te vergeven van allen die hem zoeken. Van welke kant der wereld ze ook zullen komen, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Voor alle volken die onder de hemel wonen, laat dat uw kracht zijn in de opvoeding ook van dit kindje dat de Heere u heeft toebetrouwd. Gemeente, het sacrament is ook weer voor ons. Het wordt in het midden van de gemeente bediend als een gedeelte van het evangelie. God heeft dat zo gewild, dat we dat niet ergens in het verborgen, in een huis, in een kamer of in een ziekenhuis zouden doen. Maar God heeft het zo gewild dat ook dit sacrament van zijn genadeverbond telkens en telkens opnieuw aan ons zo geopenbaard wordt. Want we zitten hier met onze kinderen. En we hebben hetzelfde nodig, altijd weer opnieuw. En we hebben onze kinderen lief. En wij weten dat onze kinderen alleen maar gelukkig zullen zijn wanneer ze Jezus Christus kennen als hun God en als hun zaligmaker. Niet waar? Dat geloven wij als gelovige ouders. Wel nu, de Heere wil ons te hulp komen. Want we brengen er, laten we maar eerlijk zeggen, we brengen er in de praktijk van ons leven niet zoveel van terecht. Hoe menigmaal moeten we niet zeggen, had ik ze nu maar gewaarschuwd. Had ik ze maar beter onderricht. Had ik ze maar ernstiger toegesproken. Dan komt het altijd weer naar ons toe. Ach Heere, gena. Gena, o God. Denk aan uw verbond. En laat dat uw hart tot ons, tot onze kinderen in liefde doen ontvangen. Want de vastheid van de zaligheid van onze kinderen ligt, God zij gedankt, ook niet in de eerste plaats in onze opvoeding van onze kinderen. Hoewel God het middelijk gebruiken wil en er ons toe verplicht. Denk daar niet licht over. Maar daar ligt toch niet de grond van het weldoen aan onze kinderen. Daar is maar één grond voor de zaligheid, ook van onze kinderen. En dat is het water van de doop, wat beduidt het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Daar hebben de ouders in Israël hun kinderen naar gewezen. Als de teken der besnijdenis dus ontvangen had tot de zegel van de rechtvaardigheid des geloofs. Dat ze afgesneden waren van de wereld, uitgerukt. De zonde uitgerukt om in een nieuw geslacht voor God te mogen leven. Wel nu, precies hetzelfde wordt in de doop beduid. God zondert ons en onze kinderen af. Af van de wereld uitgerukt, weggeduwd. Om ons alleen te doen wonen. Denk erom, daar zullen we rekenschap van geven. We zullen niet kunnen wegkruipen achter de eeuwige besluiten van God. Want God werkt middelijk. En als wij onze kinderen niet opgevoed hebben in de vrezen des Heren. Als we ze hebben laten lopen als een woudezel in de woestijn. Dan zullen we daar de verantwoordelijkheid van dragen. En dan zullen we daar de grimmige straf van God op ontvangen in ons leven. Maar omgekeerd. Als wij biddend mogen bezig zijn met hetgeen we samen gelezen hebben en wat betekend wordt in de doop, dan zal God zijn waarheid niet meer krenken. Naar de trouw van zijn verbond, dan zal hij ons en ons God geheiligd zaad naar zijn beloftenissen hem doen vrezen en eenmaal aan het eind van onze levensbaan doen ingaan met onze kinderen in de vreugde onze Heren. Mogen zo de doop ook vanmiddag voor ons een sacrament zijn van Gods trouw. Voor ons en voor onze kinderen. Opdat met nieuwe moed ook wij als ouders onze taak zouden aanvangen en voortzetten. Om onze kinderen te onderwijzen in de rechte weg. Die naar het eeuwige leven gaat. We zullen straks na het amen van de doop zingen. Uit
Psalm 87, het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schraven. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft en tellen, als in Israël ingeleefd, en doen de naam van Sion's kinderen dragen. 87, vers 4, zingen wij straks staande, na het amen van de dood.
Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij willen nu deze doopbediening beëindigen met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van het woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Uw werken zijn wonderlijk, o God. Gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij van ons, die eertijds heidenen waren, het evangelie gebracht, toen uw volk, uw geliefd Israël, u miskende, u verstoten, en het uitriep, we hebben geen koning dan de keizer. Toen hebt ge uit innerlijke barmhartigheid naar ons omgezien, en ge hebt ons getrokken binnen de kring van uw goddelijk verbond, zodat ook wij mogen delen in de beloftenissen van Abraham, Isaac en Jacob. En u, de God van Abraham, ook onze God wil zijn. We hebben dit kindje gedoopt voor uw aangezicht. Ook zij is gekomen uit de vreemde, uit een land waar het heidendom hoogtij viert. Heere God, wil u met uw vader gaan in uw eeuwige ontferming, door goddelijke liefde bewogen, ook dit kind niet te vergeefs hier doen zijn, maar wil er uw genade over uitbreiden, uit kracht van het verbond dat rijken zal tot aan de grenzen der aarde. Zover men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbiddingen hier. En dan berolofgezangen, wat zouden de ouders er blij mee zijn, als het in het opgroeien mochten bemerken, o God. En wat zou er uw gemeente wel bij varen. Heere, gedenk daaraan, aan dat verbond dat van geen wankelen weet. Ook ons met onze kinderen, zoals we hier voor uw aangezicht staan en zitten. O God, laat het nog eens wegen op onze ziel. Laat de waarde ervan in ons hart nog eens ervaren worden. En laten we ook als kinderen opnieuw vragen, wat betekent deze dienst? Wat heeft het voor mij te zeggen? En geef ons dan als ouders getrouwheid om onze kinderen te onderwijzen in dat verbond. De enige weg tot het eeuwige leven. Opdat we in de jonge jaren van onze kinderen uw vrezen bemerken zouden. Dat ze uit kracht van uw barmhartigheid aan hen in hun jonge leven bewezen. Door ze af te zonderen uit deze wereld en ze te rekenen bij uw volk. Dat ze daardoor u leren kennen. De verantwoordelijkheid zouden aanvaarden. En het geluk, de vrede, de welstand daarvan zouden mogen smaken. Heere, zou het voor u iets te wonderlijk zijn. Ach, laat onze jeugd toch niet afglijden als kinderen der wereld. Want als ze samenleven hier met de wereld, dan zullen ze met de wereld vergaan. O, laat ze toch in hun hart gevoelen dat u recht op hen neemt. Laat ze toch weten, o God, dat u hun zaligheid beoogt, hun ondergang niet zoekt. Laat ze het geloven dat gij ze aan uw kant getrokken hebt, om samen met uw volk de woestijnreis door dit leven mee te maken. Heere, bind het nog eens op het hart van onze kinderen. We zien ze wegglijden in deze wereldzee met al hun droefheid en al hun ellende. Schijnbaar geluk en schijnbare vrede en een schijnbare voorspoed. Maar het heeft geen voedingsbodem. Het heeft geen grond om uit te leven. Het is maar net voor dit leven. Maar gij hebt een goed dat nimmer vergaat. O, doe ons met onze kinderen vragen naar de Heer. Het is de moeite waard. Dan zijn we hier in dit leven al reeds de gelukkigste van alle mensen. En het heerlijkste komt nog. Wanneer we straks met onze ouders die de Heere vreest, mogen ingaan in de vreugde ons Heere. Aan het eind van strijd en moeite te mogen zingen het lied van Mozes en van het Lam, dat ons kocht met zijn dierbaar bloed. Gebruik u ook de prediking van deze middag om onze harten voor u te openen. En laat het ook voor alle die u kennen tot troost zijn, dat niemand te vergeefs naar u vlucht. Niemand te vergeefs zijn hulp en zijn bijstand zoekt voor zichzelf en voor de kinderen. Want gij hoort het gebed, Heere. Al is dat gebed nooit volmaakt, al zijn we geen ouders die we behoorden te zijn, dan wil u nogthans langs al dat kreupel en dat onvolmaakte wat wij zijn en wij doen, uw genade verheerlijken omdat u trouw blijft aan uw verbond. Wil u zo ook vanmiddag de bediening van uw woord voor ons tot een zegen stellen. Al degenen die met ons mee mogen luisteren, die thuis zijn om welke reden dan ook, de eenzame, de bedroefde, de oude van data die voor de kinderen moeten zorgen, wees het tezamen genadig. En mogen we zo een echte Sabbatzegen ontvangen. De rust in onze ziel, in uw genade, in uw trouw, in uw verbond. In de goedheid die gij ons bewijst, waarin we toont geen lust te hebben in onze dood. Maar daarin dat we u vrezen, liefhebben en dienen, dit smeken we van u. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 119. Het eerste en het tweede vers. Geliefd, het woord van God dat we vanmiddag in uw midden willen bedienen is naar Matthäus 17. Het 17e vers. En Jezus antwoordende zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem mij hier. Ja, dat is het evangelie wat volgt op die straffe terechtwijzing. Ongelovig en verkeerd geslacht. Hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem mij hier. Ten eerste om de teleurstelling bij de discipelen. Die konden hem niet genezen vanwege de ongeloof. Ten tweede om de genade die hij nogthans wil schenken. En ten derde door het geloof waarvan hij spreekt. Dus breng hem mij hier. Ja, dat is toch wel een stuk evangelie. Al heeft de Heer dan hard gesproken. Al heeft hij ze scherp vermaand. Het valt toch niet mee als de Heer je noemt een ongelovig en een verkeerd geslacht. En als hij zegt, hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog met uw lieden zijn? Dat zijn woorden van iemand die zegt, ik denk erover. Ik denk er ernstig over om u te gaan verlaten. Het helpt toch niet wat ik u gezegd heb. Gelooft me niet. Ja, als er niet meer stond, dan zouden we zeggen, het is een scherpe veroordeling waar geen genade meer op te verwachten is. Ongelovig en verkeerd. Kan het nog erger? Is er nog zwaarder oordeel denkbaar dan ongelovig en verkeerd te zijn? Hoe lang zal ik nog met u lieten zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? En dat is maar niet een mens, een wispelturig mens, die vandaag erg vriendelijk is en morgen zegt, nou, het is genoeg hoor, mijn geduld is al klaar. Nee, dat is God zelf. De Zoon van God, we hebben het vanmorgen gehoord, God uit God en mens uit mens. Die zegt, wat moet ik nou verder met u af? Hoe lang zal ik u nog vertragen? Hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Wat een teleurstelling voor Christus. Dat toch niet zo mogen zijn. Die discipelen waar het hier ten eerste om gaat, met de scharen daaromheen, wisten toch beter. Ze hadden toch zijn wonderen gezien. Zijn genade erkend. Hij had zijn macht gegeven over de duivelen. De boze geest. Om alle zieken te genezen. En ze kunnen het niet. Ze staan bij de mond vol tanden. En zonder kracht. Wat moet het voor Jezus geweest zijn? Hij was zojuist op de berg geweest. Met drie van zijn discipelen. Petrus, Johannes en Jacobus. En daar heeft God zijn glans, de glans van zijn goedheid aan hem laten zien. Op de weg die hij gaan moest, want de weg daalde af naar Gethsemane en naar Golgotha. En voor Jezus het bitterste van het lijden zal binnengaan, heeft hij de troost uit de hemel ontvangen. Hij heeft gesproken met Mozes en met Elia, die in het bijzonder de handhavers geweest zijn van Gods wetten, van de gerechtigheid van God. Daar op die berg, dat grote licht, wat gekomen was van den hemel, om hem, de Zoon van God, in dat licht te doen delen. Met hem gesproken vanwege zijn uitgang naar Jeruzalem. Hem uit den hemel toegesproken. Hem goedgunstig toegeknikt. Houd aan. Gered moet. Want hij was ook mens. Mens die de ondersteuning van zijn vader, zelfs van de heilige engelen nodig had. Van de gezaligde in de hemel. Hij was waarachtig mens. God heeft Mozes en Elia gezonden. En hij heeft met hen gesproken. Vanwege zijn uitgang uit Jeruzalem. Enerzijds het moeten, het heilig moeten. Het was geschreven in al de boeken van het Oude Testament dat hij komen zou. Hoe erg, hoe huiveringwekkend. Hij moest de prijs betalen. Laat ik het op menselijke wijze zeggen. Heer Jezus, Zoon van God. U hebt het beloofd. U hebt het aan de Vader beloofd. In de stilte der eeuwigheid. Hoe zal ik zonder de kinderen zetten? En hoe zal ik ze geven het gewenste land? En toen heb u, Heer Jezus, gezegd. Ik zal het doen. Zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik ben het die lust heeft om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Heer Jezus, gij hebt het beloofd. Gij moet het nu gaan volbrengen. Over zijn uitgang te Jeruzalem. Over wat komen zou. Over het betalen van de losprijs. Daar hebben ze met Jezus over gesproken. Oh, u moet dat natuurlijk niet zo zien. Alsof Jezus ooit in dubio gestaan heeft of dat hij wel verder zou gaan, ja of nee. Dan zou onze zaligheid de moeite niet waard zijn om naar te zoeken en naar te vragen. Maar u moet dat zien in zijn ware mensheid. Met al zijn zwakheden die hem als mens aankleeft. Met de angst die hij als mens had voor de dood. Met het vreselijke wat op hem af zou komen. Het goddelijk gericht, want hij wist het van tevoren. Ze hebben hem gesterkt. Ze hebben hem gesterkt in zijn uitgang. Jeruzalem. En hij heeft opnieuw aanvaard wat de Vader hem op de hand gezet heeft. Gesterkt in de gemeenschap van Mozes en van Elia. Gesterkt in de gemeenschap met zijn Vader in de hemel. Ze zijn de getuigen van drie van zijn discipelen die vooraan gestaan hebben in de heerlijkheid die over hem geopenbaard is vanuit de hemel, die straks ook bij hem zouden zijn. In de diepte van Gethsemane. En dan dat verschil, hè. Jezus was met hen op de berg. Die berg der verheerlijking. En kijk nou eens hoe dicht is de duivel in de buurt. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Als je onverschillig bent ten opzichte van de dienst van God. Als de zaligheid van je ziel je geen cent waard is. En je leeft alleen voor dit leven. Dan heeft de duivel zijn schik. Dan hoeft hij niet veel roerselen te maken. Dan gaat het toch wel goed. Naar zijn zin dan. Dan heeft hij je toch in zijn greep. Maar hoe wee als je knieën gaat buigen. Hoe wee als je handen gaat vallen. Hoe wee als je je ziel tot God in de hemel gaat opheffen. Hoe wee als je gaat roepen. Help me Heer. Help. Dan zal die al zijn vurige pijlen op je ziel afschieten. Zo ook hier. Net heeft Jezus zich bereid verklaard daarboven op die berg om het werk van God te vervullen. Samen met zijn drie getuigen, Petrus, Jacobus en Johannes. Of daar beneden aan de berg, daar zijn machteloze discipelen. Machteloze discipelen. Ze staan er met beschaamde kaak. Een hele menigte van volk is rondom hem. Want ze hebben het gezien hoe dat er een man gekomen is.
met een zoon die maanziek was. Die aangegrepen was door de boze geesten. Ik denk niet dat u het moet vergelijken met hetgeen wat wij nu kennen als de vallende ziekte. Het was veel erger. Het zijn tentaties van de duivel in de dagen toen de Heer Jezus op de aarde was. Want toen Jezus hier was geïncarneerd in de menselijke natuur, toen heeft de duivel hem geprobeerd na te doen. Die heeft op allerlei wijze geprobeerd om het werk van Christus te dwarsbomen. Is Christus in de menselijke natuur gekomen, dan zal de duivel het ook proberen. Hij heeft er geen kans voor gekregen. Maar hij heeft geprobeerd om Jezus na te doen. Hij is zo intens in het leven van sommige mensen gekomen, dat ze als ware willoze werktuigen waren van het werk van de Satan. Dat ze als het ware machteloos waren om zich tegen zijn macht te verzetten. Zoals ook deze jonge man. Of dit kind, een groot kind. Staat geen leeftijd bij. Het was in ieder geval heel erg met hem. We kunnen het hier lezen. En we kunnen het ook lezen in Lucas 9. En in Marcus 9. Het was zo erg dat de duivel hem aan alle kanten probeerde te vernietigen. Die vader zegt straks. De ene keer dan werpt hij hem in het vuur om hem te verbranden. En de andere keer dan werpt hij hem in het water om hem te laten verdrinken. Er is geen huis meer mee te houden. Ik kan met deze zoon niet verder, heren. Ik kan niet verder. Gaat mijn kracht, mijn macht, mijn denkkracht, mijn willen te boven. En zo vlucht hij naar de discipelen. Want Jezus was er niet. Die was daar op die berg. Hij vlucht naar de discipelen. Er kwam een mens, staat er, vallende op de knie bij die discipelen. En zei de Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden. Want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht. En ze hebben hem niet kunnen genezen. Ze hebben het niet gekund, daar staan ze. God heeft ze, zo denken ze, verlaten. Daar staan ze belachelijk gemaakt. Die al zoveel wonderen gedaan hebben. En er zijn nu zoveel mensen. En nu kunnen ze dan eens laten zien welke kracht en de machten God ze toe betrouwd heeft. En ze staan er met beschaamde kaken bij. Die vader is met die zoon gekomen. En de discipelen kunnen niets. En dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk hetgeen waar ze op gewacht hebben. De fariseërs vallen als roofdieren op de discipelen aan. We kunnen ons dat voorstellen. Zeg, nou kijk eens. Kinderen van God. Discipelen van Jezus. Doet het dan. Laat zien wat je kan. Valse profeten zijn jullie. Je hoort het ze al zeggen. Hoe venijnig kan de wereld. Kan het ongeloof tekeer gaan. Als de kerk. De gemeente van Christus, de kinderen van God, in dit leven falen. Als we vallen. Als we niet doen wat we door het geloof behoorden te doen. Als we ons overgegeven hebben aan het denken van de wereld. En leven op de wijze waarop de wereld leeft. Net zo spreken zoals zij, net zo denken zoals zij. Ja, dan hebben we geen kracht. Dan zeggen we ja waar de wereld ja zegt en nee waar de wereld nee zegt. Dan zijn we niet in de strijd waartoe God ons geroepen heeft. Tegen zonde, wereld en duivel. En dat is de ellendigste tijd voor een kind van God. Je kan beter met Luther voor de hele Rijksdag staan. Helemaal alleen. Om van Gods genade en zijn trouw te getuigen. Dan aan de kant van de wereld om te zeggen, ja, eigenlijk hebben jullie wel gelijk. Het is waar, we zijn ook maar mensen, we zijn ook maar zondaar. Net als jullie, en dat is aan de ene kant wel waar, maar we zijn veel meer dan zondaar. We zijn gerechtvaardigd door het geloof. We zijn door Gods genade kinderen van God geworden. En daarom hebben we een andere verwachting van God dan de wereld.
En daar hebben we getuigenis van te geven in deze wereld. Midden in het ongeloof. Al overkomt ons dan hetzelfde wat de wereld overkomt. Ziekte, pijn, oorlog, tegenslagen, slagen, malaise. Wat dan ook in ons leven zou komen. God heeft ons anders gemaakt. God heeft ons overwinnaars gemaakt. En God heeft er recht op dat we aan zijn kant staan. En dat we tegen de vijand zeggen, al bezwijk dan ooit in bittere smart. Om bange nood mijn vlees en hart. Dat zal God zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat is tegen de storm in. Tegen de wind in. Tegen de stroom in. Dat is tegen God ja zeg. Al gaat alles tegen. Dat is geloof. Echt geloof dat vertrouwt op God. Geloven, dat is zeggen, nochtans, nochtans. Al zie ik het niet voor mijn ogen, al lijkt het anders, nochtans. Mijn God, die zal me helpen. Die zal me niet verlaten. Die zal het alles ten beste keren. O, als we toch zo in de wereld stonden, maandag en dinsdag en woensdag, dacht je niet dat er... Dat we als lichten zouden schijnen in een duistere wereld. Dacht je niet dat de mensen het zouden zien in ons leven? Die vrouw die leeft toch anders. Die man die leeft toch anders. In al zijn teleurstellingen, in zijn tegenspoeden, in alles wat in dit leven tegenkomt, is die toch anders. Hij is voor ons vreemd. Hij kan tevreden zijn. Hij kan vergenoegd zijn. Hij heeft iets om naar te streven. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Dan heeft hij toch iets om voor te leven. Dat is de wilde van het geloof. Kinderen van God. Klein en sterk gelovigen. Daar heeft God ze toe geroepen. Dat heeft hij ons ook toe geroepen. En daarom is het zo erg. Het is zo belachelijk. Als hier de discipelen met een mond vol tanden staan. En deze vader komt met die deerlijk zieke zoon. Ik heb hem bij uw discipelen gebracht. Maar ze staan daar, beschaamd. En de wereld rondom die lacht. Die zegt, hebben we het niet altijd gezegd? Die Jezus van Nazareth betekent niks. Dat hele christendom is op zijn retour. Dat heeft geen kracht meer in deze wereld. Is dat zo? Heeft God ooit gezegd dat hij ons verlaten zal? Of heeft hij gezegd en ziet ik ben met u lief? Kom spreek. Wat heeft God gezegd? En ziet ik ben met u lief. Al de dagen. Tot aan de volleinding. Der wereld. Dat heeft hij gezegd. En hij spreekt de waarheid. Waarom? Waarom bestaan we dan niet pal in deze wereld? Waarom zijn we dan zulke lapaards? Dat we zo menigmaal als dat het ons goed uitkomt in onze schulp kruipen. Alsof we vreemdelingen zijn van God en van zijn genade. Zoals deze discipelen. U moet uw ongeloof niet verschonen. Want dat is niet verschoonbaar. Voor niemand die hier in de kerk zit. Ik heb vrijwillig, zonder dwang, hebt u bij de gemeente van Christus gevoegd. Dan behoort u ook als een christen te leven. Dan behoort u ook in het midden van de maatschappij waar God u gesteld heeft, getuigenis te geven. Getuigenis met uw leven. Getuigenis met uw woorden. Als het nodig is dat ge een christen zijn. Dat is tot eer van God. Daar heeft God u toe geroepen. Waarom zei ik geen christen genaamd? De zalving van Christus. Deelachtig. Denken zoals Christus denkt. En spreken zoals Christus spreekt. En leven zoals Christus spreekt. We zijn toch christenen. We zijn toch naar zijn naam genoemd. Hier staan ze. Tot een spot voor de hele wereld. En er zijn er nogal wat hoor. Er zijn er altijd nogal wat. Die daar belang in stellen om te zeggen, nou, jullie christenen, wat betekenen jullie in deze maatschappij? Wat doen jullie?
Wat is jullie werk? Zijn jullie beter dan wij? Kunnen jullie meer dan wij? Ik heb hem tot uw discipelen gebracht. En ze hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordde, zeide, o ongelovig en verkeerd geslacht. Hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Dat zegt hij niet alleen tot die massa, die ongelovigen. Dat zegt hij ook tot de gelovigen. Niet in de zin alsof de gelovigen ongelovigen geworden waren. Maar ze deden wat een ongelovige doet. Daar ging het hier om. Nee, de discipelen behalve Judas zijn niet afgevallen. Die het ware geloof ontvangen hebben. Die houdt God staande in de kracht Gods. In de mogendheid van de Heere. Maar we kunnen zo menigmaal doen als een ongelovige. En dan zegt de Heere, ongelovig en verkeerd geslacht. Hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Dan zegt de kerk, jullie betekenen niks. Jullie zijn machteloos. Jullie grijpen naar luchtbellen. Jullie laten je tevreden stellen voor mooie verhalen over een toekomst die komen zal. Maar we willen hier gelukkig zijn. We willen hier ons paradijs creëren. En daar willen jullie niet aan meedoen. Jullie leven bij de waan van een toekomstig paradijs. En daar staan ze. Met een mond vol tanden. Ze kunnen niks laten zien. En ze kunnen niks doen. Vanwege hun ongeloof. Het ongeloof. Dat steunt op de omstandigheden. Het ongeloof kijkt de kat uit de boom. En die zegt, als dat nou niet gaat. En dat gaat anders dan wat we denken. En dat lukt me niet. Dan besluit ik daarmee. Dat ik er toch niks aan doen kan. Dat is ongeloof. Dan besluit ik daaruit. En dan hebben we nog allerlei mooie woorden voor. Dan zeggen we toch, ja, een mens kan toch niet uit zijn eigen. En we zijn toch allemaal dood in de zonde en de misdaden. En dat is nou eenmaal een mens. Hij kan nooit geen goed doen. In plaats dat het ons doet wentelen op de genade, op de beloftenissen van God. Op het eeuwige evangelie, op Jezus Christus zelf. Die zijn macht gegeven heeft. Hij heeft zijn macht gegeven. Om duivelen uit te werken en zieken te genezen. Ze hoeven het niet uit zichzelf te doen. En u weet wel dat dat de tekenen waren die het evangelie vergezelden toen Jezus nog op de aarde was. Dat waren de zichtbare bewijzen van zijn Godheid. De tekenen waardoor de mensen tot het geloof moesten komen. Wij staan achter deze periode. God heeft voor ons deze tekenen niet meer nodig gevonden om ons aan de wereld te profileren. Wij hebben het niet meer nodig om blinden, letterlijk blinden, gezond te maken en lammen weer op te wekken. Doden zelfs uit het graf te laten wederkomen. Dat is maar net voor die tijd geweest. Wij hebben nu de volle openbaring van Gods welbehagen. Wij staan achter het kruis. Wij weten wat er op Golgotha geschied is. Wij weten dat Christus uit de doden is opgestaan. We hebben hem naar de hemel zien varen. We geloven dat hij aan de rechterhand des Vaders zit. Dat hij het wereldbestuur in zijn handen heeft. Wij mogen net nog getuigen. Getuigen van datzelfde wat zij hebben kunnen doen. Letterlijk hebben kunnen doen. Ten aanschouwen van de mensen. Zieken beter maken. Dood opwekken. Deze geraakte gezond maken. En daar staan ze. Daar staan ze. Ze laten hun geloof steunen op de omstandigheden. En wat krijg je dan? Dan krijg je kerkverlating. Dan krijg je onverschilligheid. Dan krijg je verharding. Dan geloven onze jongens en meisjes niet meer dat ze ook kinderen van God kunnen worden. Dan zeggen we, oh, dat is toch 1 uit de 100. Lot uit de loterij. Moet ik daar maar nog mijn leven aan geven? Ze geloven dit niet meer dan. Elk een die de naam van Christus noemt. Gered zal worden. Met zijn hart. met zijn ziel, met zijn leven, zichzelf over zal geven. Elk mens, elke zondag. En dat we daar het teken en het zegel van aan ons voorhoofd dragen. Dan geloven we het niet meer dat God ons uitgeleid heeft uit deze wereld, jongens en meisjes. Want als je dat gelooft, dan zou je niet meer meedoen met de wereld. Dan zou je eerlijk en open zeggen, God heeft voor mij gekozen. Hij heeft me aan zijn kant gezet. Hij heeft me tot zich geroepen. Hij heeft me teken, het merk en veldteken van Jezus Christus gegeven. Ik ben opgenomen in de militia Christi. En ik strijd niet meer aan de kant van de Satan. Oh, als je tot deze belijdenis kwam, zou je zien wat God heeft. Want daarin heeft God een behagen. Dat je zijn verbond erkent, waarvan je ook vanmiddag weer getuige geweest bent. En dat je in de weg der bekering en het verlaten van de zonde van de wereld, je nederwerpt als een ellendeling op dat bloed van het verbond. Om zalig gemaakt te worden uit genade. Door de liefde van Jezus Christus en door de kracht van zijn offer. Want de geweldenaars die nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Dat is het geweld van het gebed. En dat is het geweld van de liefde. Dat is het geweld wat arme zondaren doen op het hart van God. Pleitende, smekende op zijn verbond en op zijn genade. Dan zeg je niet meer, die kerk zegt me toch niks. En de catechisatie zegt me niks. En de verenigingsleven, dat zegt me niks. En mijn doop zegt me niks. Ik wil doen wat ik wil. Ik wil leven zoals ik begeer te leven. Dat is ons. Dat is onze dood. Dat is ons afsterven naar de wereld toe. We durven zelfs nauwelijks meer over het verbond te spreken. Ik weet wel waarom. Ik weet hoeveel dat er misbruik van gemaakt hebben in vorige decennia. Die genoeg hadden aan de doop en die genoeg hadden om in de kerk te komen. Genoeg hadden omdat ze belijdenis gedaan hadden en hun kinderen al laten dopen. Dat was genoeg. We zijn christenen, zeiden, want we hebben alles volbracht wat we volbrengen moesten. Maar er is ook een andere kant. En ik ben bang. Ik ben bang dat dat meer leeft als hetgene wat ik net zei. Ik ben bang dat er nou zo'n geest heerst onder velen van. Betekent het allemaal? Waarom moet je naar de kerk gaan? Waarom ben ik eigenlijk gedoopt? Waarom moet ik belijdenis doen? 2 keer in de kerk zitten. Als God je zalig wil maken, doet hij toch wel hoor. Hebt u de kerk niet voor nodig? En dan besef je niet en dan weet je niet dat je aan de kant van de wereld staat. Dat je bezig bent met al die duivelen die in de handen staan te wrijven van puur genoegen. Als de discipelen niks meer kunnen. Als ze deze man niet kunnen genezen. Als er geen wonderen meer gebeuren. Dan sta je aan de kant van het ongeloof. Dan heb je geen vrede meer met het manna dat God je geeft in deze woestijn. En met het water uit de steenrots. Dan zegt de leiding van Mozes en de Aaron je niks. Dan zie je het niet eens meer dat de wolkolom en de vuurkolom over je schijnt. Dag en nacht en dat de Heere in het midden van ons gaat. Dan verwerp je alles. Ach, keer toch terug. Keer toch terug met je hart. Geloof toch de God die getrouw is en die doet wat hij gesproken heeft. Dring u terug op God. Kom weder tot hem en hij zal tot u wederkeren. Het ongeloof is een doodzonde. De grootste zonde die er is, dat is niet drank, hoerij of diefstal. Maar de grootste zonde die er in de wereld is. En dat is zo gevaarlijk, omdat je die zonde kan bedrijven met een mooi zwart pakje aan. En met een ernstig gezicht. Zelfs met een trouwe opkomst naar de gemeente des Heeren. Dan kan je die zonde bedrijven, de ergste zonde die er is, te weigeren, te geloven. 2 dingen. Te geloven dat we midden in de dood liggen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant te geloven dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Daarom zeg ik, het ongeloof is een doodzonde. De laatste uitweg is. De laatste uitweg. Breng hem mij hier. Zo zegt de Heer. Breng hem mij hier. Ja. Ja, dan zijn we toch vanmiddag niet voor niks in de kerk. Dan heeft de Heer vanmiddag toch weer tot ons gesproken. Breng hem mij hier. Daarvan nog een paar woorden. Maar eerst zingen we. Uit Psalm 73. Het 14e vers. En de duivel ging van hem uit. En het kind werd genezen van die uren af. Gelukkig dat dit erbij staat. Gelukkig dat Gods werk dan toch nog doorgaat. Dat is het evangelie in deze droeve omstandigheden. Breng hem mij hier. Zo vraagt, zo gebiedt de Heere. Vanmiddag elk een die op welke wijze dan ook geen hulp ontvangen heeft op zijn noodgeschrei. Breng hem mij hier. Christus, hij heeft het betoond dat hij zelfs voor het ongeloof, voor de zwakheden van zijn kinderen, van zijn discipelen, van de predikers niet terugwijkt. Die weggaat. Hij blijft. En hij betoont het wat bij de mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. Hoewel zelfs dat geloof van die vader maar een zwak geloof was. Hij zegt, heren, ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar ze kunnen hem niet beter maken. Als gij iets kunt. Nou, dat spreekt toch niet van een rotsvast geloof. Als gij iets kunt en dan tegen God. Maar hij smeekt. Hij bleef aan. Hè? Ondanks het niet kunnen door de discipelen. Ondanks al het verkeerde wat er ook die dagen in de kerk van Christus te zien was. Heere, indien gij iets kunt. Ja, God heeft ook dwars door dit gebrekkige gebed het hart van de bidder aangezien. En hij heeft die zoon verlost. Het ging wel langs het kantje. Want toen Jezus zich met die zoon ging bemoeien, in Marcus lees u daar meer van, in Lucas ook nog, wentelde de duivel hem in het slijk en kromt hij over de grond als een worm die aan het sterven was. Want de laatste minuten wilde de duivel hem nog doodmaken. Voordat Christus hem gezond maakte. Maar ach, als Jezus in de buurt is. Als je hem biddend welkom heeft toegeroepen. Als je smekend om zijn aanwezigheid verlegen bent. Als zelfs discipelen je niet meer kunnen helpen. En je toch niet weggaat. De kerk niet verlaat. Het volk van God niet verlaat. Maar je keert tot de God van de kerk. Tot de zaligmaker der licht. Met een gebrekkig geloof. Ach, wie heeft er een volmaakt geloof? Niemand van ons. Indien gij iets kunt. Je stamelen de smeking. Tot God opzet. Stuur de Heer je niet weg. Al heeft hij dan veel in zijn kerk wat te bestraffen is. Om zijn grote naams wil. Zal hij het gebed horen. Van een vader die er bij hem komt. Smekende om zijn hulp. En om zijn bijstand. En zal de duivel het laatste woord niet spreken. Zoals hij nooit het laatste woord zal spreken. Hoe erg dit ook in uw leven maakt. Want u kunt er van op aan hoor. Hoe dichter u naar Jezus gaat. Hoe ernstiger u smeekt om genade, om ontferming. Om vergeving van zonde en eeuwige vrede. Hoe meer dat de duivel u zal afranselen. Totdat ge als half dood aan zijn voeten neervalt. Maar er is er één. Er is er één die uw krankheid kent. En liefdelijk geneest. Die van de dood uw leven wil verschonen met goedheid. En barmhartigheid uw kroon die in de nood uw redder is geweest. Hij zal het weer doen. Want daartoe is hij in de wereld gekomen. Om de werken des duivels te verbreken. Laat dan de duivel komen met al zijn trallen. Laat dan de wereld komen met al zijn verleiding. Laat dan je vriendjes en je vriendinnetjes komen. Die zeggen, ach kom je bij je man. Ga met ons. Doe net zoals wij doen. Geniet het leven zolang je nog jong bent. Of misschien ook al ouder bent. Dan ligt hier een vader. Een ongelukkige vader. Met een schier stervende zoon. En die zegt, Heere. Indien gij iets kunt. Nee, ik zeg het nog eens. Het was geen sierlijk gebed. Het was een gebed vermengd met ongeloof. Maar ach, wie is God? Hoe goed is hij? Dat hij zelfs dat verkeerde wat nog in onze gebeden is eruit haalt. Daarom hebben we middelaar Gods en der mensen. Die haalt het foute, het verkeerde. Van ons was. Het ongeloof haalt hij eruit. En hetgeen van hem was, dat presenteert hij zijn vader. Zegt die vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij me zijn, die gij mij gegeven hebt. En hij gebiedt de boze geest van hem uit te gaan. En het kind wordt gezond. En als een vader teruggegeven. Zo is God. Hij geneest. Hij redt. Hij redt van de dood. Hij redt van de duivel. Het is wel om met beschaamde kaken erbij te staan. De discipelen zeggen. Hoe komt het toch dat wij die duivel niet uit hebben kunnen werken? En daar zegt Jezus rechtuit. Vanwege uw ongeloof. Als je een geloof had als een mosterdzaad. Dat werd in die tijd gezien als het kleinste zaadje onder de zaden. Je zou tot deze berg zeggen, gaat heen derwaarts. En hij zal heen gaan. En niets zal u onmogelijk zijn. Wat hebben ze dan vergeten? Wel, dat staat in het laatste vers. Maar dit geslacht vaart niet uit. Dan door bidden en vasten. Dit geslacht vaart niet uit. Dan in de gemeenschap met God. Worstelen met God, ouders. Worstelen aan Gods troon. U weet wel, niet als een Rooms werk. Hoe meer gebeden, hoe dichter bij de hemel. Maar als de weg die God verordineert heeft. Bid en u zal gegeven worden. Geloof het nog. Geloof je het nog echt? Of heb je de moed al opgegeven? Zeg, ach, dat bidden van mij, dat heb ik toch allemaal niet. Wie zegt dat? Zegt de duivel. Dat zegt de duivel. God zegt, bid. En wie is het die God tegenspreekt? En u zal gegeven worden. zoekt en gij zult vinden. Klopt. En u zal open gedaan worden. Amen. Heren, geef ons dat dierbaar geloof en versterk het als u het gegeven hebt. Dat geloof dat door alle moeilijkheden heen dringt. Het geloof dat gelooft in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. En in de Heilige Geest, de bewerker van het heil in onze zielen, die het ons thuis brengt. Die het onze wegneemt en het uwe schenkt. Zodat we een toegang hebben als kinderen tot de Vader. Om al onze noden en zorgen u bekend te maken. In het geloof. En wat Vader onder u heb ik gezegd. Die een zoon heeft. En hem al een brood bidt. En hem een steen zal geven. Heren, nee. Dat zouden we niet doen. Dat zal niemand van ons doen. Om zijn hongerig kind de tanden te laten stuk bijten. Op een stuk steen. Als die honger heeft. Niemand van ons zou dat doen, Heer. Doet ons dan ook geloven. Dat gij dat zeker niet zal doen. Want meer dan een vader zorgt het gij. Dat heb u gedaan van het begin af. Dat doet u nog. En dat zult u doen. Totdat we nooit meer ongehoorzaam zullen zijn. En nooit meer van u zullen afwijken. En nooit meer ongelovig zullen zijn. Maar als uw discipelen, als uw discipelinnen, altijd zullen geloven dat gij het zijt, onze God en zaligmaker, die om onzentwil naar de aarde gekomen is, om de macht van de duivel te breken. En om uw koninkrijk te bouwen, het koninkrijk van uw genade en van uw eeuwig welbehagen. Doe ons daarop steunen, ook in de week die we zijn binnengegaan. Geef ons kracht als ouders om zo met onze kinderen te mogen leven, op de school en in huis. Zegen u het werk, ook in de uitbreiding van uw koninkrijk tot aan de grenzen van de aarde. Leer ons op u vertrouwen. Op u alleen. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 33. En daarvan het 10e vers. Van u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.